Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze vierde aflevering staat dominee J.R. Visser met ons stil bij het huwelijk tussen Abraham en Sara.
Goeiedag, ieder die luistert. Ik ben dominee Rob Visser, ik ben predikant bij de Gereformeerde Kerk Nederland, Ede en omgeving. En het is de bedoeling dat we het samen gaan hebben over het huwelijk van Abraham en Sara. En wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de dingen die daarin opvallen? En als je daarover nadenkt, dan moet je ook bedenken dat wij heel veel dingen niet weten. Dat we niet weten hoe Abraham en Sara elke dag van hun leven samen geleefd hebben. En daarin waren er ook zeker hoogtepunten en waren er ook dieptepunten. Wij kennen alle omstandigheden niet. En toch kunnen we uit de Bijbel dingen halen die heel duidelijk zijn als het gaat om wat was het nou dat hun leven beheerste en hoe gingen ze daarmee om en wat betekende dat voor hun huwelijk. En dan gaan we eens beginnen bij bijna het eerste wat we in de Bijbel lezen over Abraham en Sara. En dat is dat ze wonen in het gebied van Ur van de Chaldeeën. En dan moeten we naar het huidige Irak, naar het zuiden daarvan. En daar woonden deze twee mensen. Ze waren ook opgenomen in een gemeenschap. En in die gemeenschap werd niet alleen de enig levende God de Heere gediend, maar er werden ook andere goden gediend. We lezen in Jozua 24 dat ook Abraham en zijn voorvaders andere goden gediend hebben naast de Heere God. En des te meer valt het op dat als de wereldbevolking in grote meerderheid niet meer naar de Heere als de enige God luistert en hem wil dienen, dan roept de Heere Abraham om zijn vaderland te verlaten. Dan is het tijd geworden om op een heel andere plaats te beginnen. Een plaats waar God zijn beloften dat er uit mensen een verlosser zal komen, zal waarmaken. De mensen willen in meerderheid niet naar hem luisteren. En daarom wil hij uit Abraham en Sara een nieuw volk laten komen, dat volk Israël waaruit Jezus Christus zal voortkomen. En dan wordt dus Abraham samen met Sara geroepen om hun eigen vaderland te verlaten en dan gaan ze op weg eerst naar Haran. En Haran, dat ligt in het uiterste zuiden van Turkije en grenst aan het uiterste noorden van Syrië. En van daaruit leidt God ze uiteindelijk weer zuidelijk naar het land Kanaan. En hij belooft dat land Kanaan als het land waar hun nakomelingen zullen gaan leven. En wat is nu, zeg maar, leidend in dat huwelijk van Abraham en Sara? En dan moeten we eens gaan kijken naar de brief die Petrus schrijft, zijn eerste brief, en daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 5 tot en met 7. Dus 1 Petrus 3 en daarvan de verzen 5 tot en met 7. Dan, dat klinkt in onze tijd misschien soms een beetje sterk, maar ik ga dat zo verder uitleggen. En dan lezen we daar het volgende. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Het gaat er in het voorgaande om dat je niet leeft voor het uiterlijk, dat je niet leeft voor het mooi zijn en het al meer willen hebben. Nee, die heilige vrouwen, die vrouwen die de Heere dienden, die hadden juist hun hoop op God gesteld. En ze waren hun mannen onderdanig. Dat betekent niet dat ze sloofjes waren, maar betekent dat ze samen met hun man de Heere wilden dienen en dat ze ook hun man daarbij aanvaarden als de man die de eerst verantwoordelijke was. En als Abraham dan in geloof de Heere volgt en Ur van de Chaldeeën gaat verlaten, dan gaat ook Sara in blijdschap, in de blijdschap van het geloof, met hem mee. Want we lezen dan in vers 6, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde, ze noemden hem, zoals het ook in het boek Hooglied staat, waar de vrouw haar man koning noemt. En dan niet in de zin van ik word verdrukt, maar hij is het die van God de taak gekregen heeft om uiteindelijk de leiding te geven en zo willen we samen de Heere gehoorzamen. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Dus heel duidelijk, samen de Heere dienen, samen God volgen en daarom het vaderland verlaten en op weg gaan naar Kanaan. En als ze dan in Kanaan zijn, na zo'n lange tocht met al hun bezittingen en met al hun dieren en ook met Lot en zijn vrouw erbij, dan gaat de Heere heel duidelijk maken van ik wil uit jullie twee, wil ik de verlosser laten komen. En dat is een weg. Dat is een weg die voor Abraham en Sara niet altijd zo makkelijk is. Want de Heere die laat in die weg zien dat ook niet het werk van Abraham en Sara zelf is. Maar dat er op een heel bijzondere manier het werk van God door hen is. En dan gaan we eens even naar Jesaja 51 en daarvan het tweede vers. Jesaja 51 en daarvan het tweede vers. Daar staat: aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem, ik zegende hem en maakte hem talrijk. Dus wat wordt hier heel duidelijk gezegd? Van jullie komen voort als volk Israël uit Abraham en Sara, maar dat is wel mijn zegen en mijn bijzondere weg met hen. En daarover wil ik dan nog verder wat vertellen, want wat gebeurt er? Abraham en Sara die komen daar in dat voor hen vreemde land, Kanaan. En wat gebeurt er? Het gaat zo, ja, dat er moeite komt. Moeite in de zin van dat beloofde kind, dat uit Abraham en Sara daar een groot volk zal komen, ja, dat komt maar niet. En in het huwelijk zijn er ook best wel moeilijke dingen. Want we lezen bijvoorbeeld in Genesis 12 en later in Genesis 20, lezen we, ja, dat Abraham zich van tijd tot tijd ook bedreigd voelt. Hij gaat op een bepaald moment vanwege omstandigheden naar Egypte. En Sara is een heel mooie vrouw. En in die tijd had, zeg maar, de farao ook recht op al de mooie vrouwen, als hij dat wilden, in zijn land. Dus Abraham zegt, vertel nou dat je mijn zuster bent. Want als je zegt dat je mijn vrouw bent, dan kan dat ook mijn leven wel eens bedreigen. En in werkelijkheid was Sara de halfzuster van Abraham. En wat gebeurt er? Sara wordt meegenomen naar het hof van de farao. En de Heere zorgt er dan voor door allerlei dingen dat de farao erachter komt, maar zij heeft al een man en zij hoort bij Abraham en ik kan haar niet nemen. En iets later, Dus jaren later gebeurt iets dergelijks in Gerar. En dat lees je in Genesis 20. En ook dan maakt Abraham duidelijk later dat hij in het begin van zijn huwelijk al gezegd heeft tegen Sara dat hij in bepaalde omstandigheden ze moet vertellen dat ze zijn zuster is. Om maar niet in de moeite te komen. Om maar niet zelf eventueel gedood te worden. En daar zit dus een heel duidelijk moeilijk ding bij Abraham, waarin dat vertrouwen op de Here zeg maar toch schade leidt. En wat is dan het mooie wat je ook leest in Genesis 20, hoe de Here ervoor zorgt dat zijn beloften door het huwelijk van Abraham en Sara ook werkelijkheid wordt. Want ook daar gebeurt het weer dat de Here ingrijpt als de koning Sara bij zich genomen heeft en eigenlijk tot zijn vrouw gemaakt heeft. Maar dan staat er, Abimelech, dat is die koning, was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Dus de Heere zorgt ervoor dat ook Abimelech geen seksuele gemeenschap met Sara kon hebben. Zodat het duidelijk is, want dat is dan Genesis 21, dat als dat beloofde kind geboren wordt, Isaac, dat ook echt een kind is van Abraham en niet van iemand anders. En dan komen we op een ander punt wat er speelde in het huwelijk van Abraham en Sara. Want dat beloofde kind, waaruit nou zeg maar dat volk moet komen, dat de verlosser moet voortbrengen, dat blijft maar uit. En ja, dan worden er mogelijkheden gezocht, dan zie je dat er menselijke mogelijkheden gezocht worden. En dat zie je in onze tijd ook heel vaak, dat we dan als het ware de ethische grenzen die de Heere stelt overgaan, omdat we ons eigen verlangen als het ware willen hebben. Want er is een belangrijke knecht van Abraham, Eliezer, en dan denken ze erover om maar Eliezer te nemen als man. En dat uit hem dat nageslacht van Abraham en Sara moet komen, doordat als het ware wettelijk vast te leggen dat wat uit Eliezer komt, hun kinderen zijn. En dan maakt de Heer het duidelijk dat dat zo niet kan. Kijk maar eens in Genesis 15 vers 1 tot 4. Genesis 15 vers 1 tot 4. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Dus niet Eliezer en zijn nageslacht worden erkend als het nageslacht van Abraham, een soort adoptie. Nee, de Heere wil duidelijk hebben, ik doe dat wonder dat uit Abraham er werkelijk bloedeigen nageslacht komt waaruit de Christus voortkomt. Dus hier wordt heel duidelijk gezegd, Abraham moet de vader zijn. En dan gaat dat menselijke overleg, omdat dat kind uitblijft, dat gaat verder. Dat eigenlijk zelf willen doen en willen zoeken en daarbij de grenzen opzoeken. Als Abraham nou de vader moet zijn, zou er dan geen andere moeder kunnen zijn? En dan komt Sara zelf met het voorstel om een slavin Hagar, om die als tweede vrouw te geven aan Abraham en dat hij daar een kind of kinderen zal verwekken en dat zo Gods beloften waarheid zou worden. Nou, dat was in die tijd wettelijk gezien ook een mogelijkheid, want je kon dan een tweede vrouw krijgen en dan kon dat kind uit die tweede vrouw geboren op naam worden gezet van de eerste vrouw. Dus dan zou wettelijk Sara wel de moeder zijn. En dat gaat gebeuren. En Abraham verwekt bij Hagar dan Ismaël. En als je dan ook naar het vervolg van die geschiedenis kijkt, dan zie je ook hoeveel ellende dat geeft. Uiteindelijk komt daar grote ruzie en Hagar en Ismaël worden weggestuurd door, juist ook door Sara, eigenlijk op het initiatief van Sara. En dan zie je bij Gods bedoeling van het huwelijk hoort niet dat er een derde partij is. Het gaat om één man, het gaat om één vrouw die in liefde werkelijk trouw aan elkaar zijn. Daar past geen derde bij, dat geeft alleen ellende, dat hoort niet bij Gods goede schepping en bij Gods goede doel. En dan gebeurt op dat punt het geweldige. Dat is dat de Heere eerst naar Abraham toe komt en later ook hoort Sara dat. Dat is Genesis 17, Genesis 18. En dan wordt heel duidelijk dat de Heere zegt tegen twee mensen die volgens onze begrippen en onze mogelijkheden geen kinderen meer kunnen krijgen. Over een jaar zal er een zoon geboren zijn uit jouw Abraham en uit jouw Sara. Nou, Sara hoort dat op een beetje op een afstand. Dat lees je in Genesis 18. Ja, en die kan dat bijna niet geloven. Die lacht eigenlijk van, dit kan niet. En dan zegt de Heer, maar zou voor mij iets te groot, iets te wonderlijk zijn? En dan wordt Sara stil. En later wordt die vraag in alle eerbied ook door Maria gesteld, als de engel bij haar komt en dan vertelt dat zij die maagd is, ook als maagd een kind zal krijgen. En ook dan, dat is Lucas 1 vers 37. Ook dan zegt die engel, maar zou er voor God iets te wonderbaar, iets te groot, iets te moeilijk zijn. Het is Gods werk dat daar uit Abraham en Sara dat volk komt waaruit de Christus komt. Het is Gods bijzondere werk dat uit de maagd Maria de verlosser komt. En zo zie je dat de Heere een huwelijk zegent, dat op hem gebouwd is. Dat wil niet zeggen dat wie kinderloos is, als hij op de Heere vertrouwt, dus ook kinderen zal krijgen. Maar wel dat je dan geliefd bent bij de Heere door Christus. Dat je dan iets mag betekenen voor anderen. En zo een moeder en een vader in Israël mag zijn. Ja, en dan wordt door Gods genade uit mensen die verstorven zijn Isaac geboren. En dan wil ik als laatste nog heel even aandacht geven aan Hebreeën 11, waar we ook lezen dat al was Sara dan oud, dat ze toch de kracht kreeg om juist een kind voor te brengen, maar ook dat op te voeden. Luister maar, Hebreeën 11 vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het heeft beloofd. Al had ze skepsis, al kon ze het bijna niet geloven, toch legde ze haar hand samen met Abraham weer op Gods belofte en wisten dat zijn zorg er voor hen was en dat de Heere zo ook hun leven zegende, hun huwelijk zegende, als ze samen de Heere zouden dienen en zijn weg zouden volgen. Ik dank u voor uw aandacht.
U hoorde de vierde aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Abraham en Sara. In de volgende aflevering hoopt dominee S. Jaya Singh met ons stil te staan bij het Bijbelse huwelijk tussen Isaac en zijn vrouw Rebecca. Voor nu, dank voor het luisteren.